Ja. Ik ken hem wel. Ik ken hem goed. Ja.
Dat is geen probleem.
Test.
In labor and in love, kiss the self, kiss the self, wat geeft onzekerheid en hoop. Wij zijn nu zijn eigen koop, die houdt ons leven in zijn hand. Wat is ons sterker dan zijn plan? Wie houdt ons vast tot
Amen.
Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst. Ook diegenen die thuis met ons meeluisteren, gasten die in ons midden zijn. Mijn naam is Jan-Min Vergenderen. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant Robert Jansen. Wegens ziekte kan dominee Breeman vanmiddag niet voorgaan. In zijn plaats gaat dominee Peden Hertog uit Amsterdam voor. Volgende week 29 oktober hoopt in de morgendienst voor te gaan dominee Kwant. En in onze middagdienst onze eigen predikant Robert Jansen. Na de middagdienst is er dan ook weer het nawoord. Na deze morgendienst is er weer gelegenheid om koffie te drinken met gebakstie. En voor de overige mededelingen verwijs ik u naar zondag op Zuidhoven. We willen deze dienst beginnen met het zingen van lied 615 uit Weerklank. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Gaat beginnen, rechts gaat als tweede, dus we gaan in kamer zingen. Dus links gaat beginnen zometeen en dan kan rechts een keertje volgen voor de kamer.
Vier keer.
Oh ja, vier keer. Stel.
Stilte mogen we naar hem opzien en weten dat hij ons nabij is. Laten we in een moment van stilte persoonlijk tot de Heer onze God gaan. Hem om zijn nabijheid bidden in deze dienst. Aan het begin van deze dienst beleiden wij dat wij het in deze dienst in ons leven niet van onszelf verwachten, maar dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft.
die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we zingen gezang 470 uit het liedboek. Luister naar de wil van God voor ons leven.
Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of wat in het water onder de aarde is. U zult u zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die mijn barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mij geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. Hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog uw dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: luister Israël, de Heer, onze God, de Heer is één. U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste gebod. En het tweede die dan gelijk is: dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen groter gebod dan deze.
Laten we een antwoord daarop de eerste twee versen zingen van Psalm 27.
Voordat we Gods woord open doen voor de schriftlezing van vanmorgen, gaan we weer samen de Heer bidden om de opening van zijn woord en de leiding van zijn geest. In dat gebed willen we ook meenemen de dienst van het offer die bestemd is voor kerk en kerkverbanden voor Jaap en Leanne Putters. Ook willen we in gebed brengen onze zuster Holster. Ze ligt in het ziekenhuis als gevolg van een val waarbij ze haar heup heeft gebroken. Vandaag zal er een operatie plaatsvinden. Ze kan ook geen bezoek ontvangen. We willen dat alles wel aan onze God toevertrouwen. Laten we samen in gebed gaan tot de Heer onze God. Heren, u bent het die ons behouden zal. Dat hebben we net nog gezongen met die woorden van Psalm 27. Woorden die ons bereikt hebben door uw woord en door uw geest. Woorden die we na mogen spreken. En met zoveel hier en op andere plaatsen na mogen zingen. Waar is het duister dat mij onheil baart? En te bezingen hoe mooi het is om u dagelijks te mogen loven met gezangen. En over uw licht dat de duisternis verlicht. En Heere, als we het al niet beseften, dan zou het de laatste tijd juist nog meer tot ons door moeten dringen hoe donker deze wereld kan zijn. En hoe donker deze wereld is als uw licht de duisternis niet verlicht. Als we horen van geweld, terreur, oorlog, rampen, honger, ellende, ruzies tussen mensen. Rauw, verdriet, pijn, ziekte en moeite. Dan kunnen we niet zeggen dat deze wereld is zoals die moet zijn. Heren, deze wereld is niet zoals die was toen u deze schiep en zag dat het goed was. En we danken u dat u die wereld niet hebt losgelaten. En dat we aan het begin van elke dienst belijden. Dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. En heren, we belijden dat en tegelijkertijd bidden we dat. Laat niet los wat uw hand begonnen is. En uw wil geschieden. Uw koninkrijk en uw vrederijk komen. Heren, we bidden u of u ons nabij wilt zijn in deze wereld. En ons wilt helpen om in deze wereld ook iets van uw licht te tonen aan de mensen om ons heen. En te wijzen op het licht van de wereld, Jezus Christus, die u gezonden hebt. Heren, we bidden u dat ook deze dienst daaraan mag bijdragen. Dat we ons vertrouwen stellen op hem. Dat we door uw geest geleid mogen leven tot uw eer en in uw dienst. En laat deze dienst dan toch ook zijn een dienst ter ere van u. We dragen deze wereld aan u op. In alles wat er gebeurt, ver weg en dichtbij. We bidden u voor uw volk Israël. We bidden u voor broeders en zusters van welke afkomst dan ook. We bidden u voor alle mensen die te lijden hebben in deze wereld. Heren, we bidden u voor alles wat er gebeurt in Israël, Gaza, Oekraïne, Rusland. En er zoveel landen die we kunnen noemen. Maar ook landen die nooit genoemd worden. Of adressen, huizen, heel dichtbij. Waar dagelijks geleden wordt zonder dat een mens het opvalt. En heren, u ziet het allemaal. En we komen vanuit die nood bij u en bidden u. Heer, ontferm u over ons en doe uw rijk komen. En geef ons ogen om te zien waar u ons gebruiken wilt. Geef ons een hart dat gericht is op u. En werk zo in ons hart dat we in onze daden iets mogen laten zien van hoe u het hebt bedoeld. En vanuit die hartsgesteldheid komen we samen bij u. Bidden u voor elkaar als uw woord opengaat dat we samen dichter bij u en uw Zoon Jezus Christus gebracht mogen worden. Bidden u voor al diegenen, broeders en zusters ook in de gemeente, die het zo hard nodig hebben om tot u getrokken te worden. Heren, we bidden u voor hen. Trek hen dicht naar u toe. Laat toch zien dat u een God van nabij bent. Juist op die momenten dat ze daar zo weinig van ervaren. Als teken van verbondenheid met u en elkaar gaat ook de bloemengroet de gemeente door. En we bidden u ook dat die ook zo ervaren mag worden door onze broeder Koos Moerman. Ook in de situatie die hij doormaakt, wees hem daarin toch nabij en geef dat het tot troost en bemoediging mag zijn. Dat we samen tot u gaan mogen weten dat u daar bent. En Heere, zo bidden we u ook voor onze zuster Holst. We schrikken van een bericht. En we bidden u of u haar ook vandaag nabij wilt zijn als een operatie zal plaatsvinden. Heere, ze wordt aangegeven, ze geeft aan dat er geen bezoek mogelijk is. Maar Heere, voor u is alles mogelijk en we bidden u dat u daar bent waar wij niet kunnen zijn. En wilt u haar leiden? Wilt u bij degene zijn die haar behandelen? Wilt u bij allen om haar heen zijn? Zo dragen we haar en haar familie aan u op. Heer, we bidden u voor de dienst, dat we deze mogen houden op een goede manier tot eer van u. En laat toch niets in ons en onze omgeving dat in de weg staan. En zo bidden we u niet alleen voor de diensten hier, maar ook op andere plaatsen. En in het bijzonder ook voor de diensten die vandaag gehouden worden in Girona. We bidden u om uw zegen ook voor Guido Groeneveld. Heer, we danken u dat we samen in uw dienst mogen staan, verbonden mogen zijn en ook het werk daar mogen ondersteunen van dat wat u ons hier geeft. En Heer, geef toch dat ook daar vandaag diensten mogen zijn tot opbouw en bemoediging en tot opbouw van uw rijk. En zo bidden we u ook als we zelf mogen geven voor kerk en kerkverband. Laat het toch gezegend zijn. In hetzelfde verlangen komen we bij u als we geven voor het werk van Jaap en Leanne Putters. En bidden u voor hen en hun gezin. Spaar en bewaar hen in alles wat ze mogen doen. En laat het vrucht mogen dragen. Heren, zo komen we op deze zondagmorgen voor uw troon met onze verlangens. Maar we bidden u bovenal dat uw koninkrijk komt. Dat uw wil geschieden. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We mogen geven voor kerk en kerkverband terwijl we samen de aangegeven vers van Psalm 141 zingen.
Deze stoel die hebben we hier al veel vaker zien staan. Nu vraag ik me af wie van de kinderen zou kunnen vertellen waarom die stoel daar staat, wat ermee bedoeld wordt. Als je even je vinger opsteekt, wie weet waarom die stoel daar staat? Ja, zou je naar voren willen komen? Kom maar even hier, dan kan iedereen het goed horen.
Voor Jezus.
Heel goed. En waarom is die stoel voor Jezus?
Omdat hij onze koning is.
Nou, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Omdat hij onze koning is. En dan ligt er op die stoel ook een brief. Zou je een enig idee hebben waarom daar een brief ligt? Zal ik het vertellen? Ja, zeg maar.
Voor Jezus.
Ja, nou in dit geval is het een brief van Jezus. We zijn steeds brieven aan het lezen die de Heer Jezus geschreven heeft aan verschillende kerken. Maar weet je wat we doen? Als jij hem nou eens openmaakt. En als wij dat nou ook doen, door Openbaring 2 vers 8 tot 11 op te zoeken. Zou het lukken, denk je, om dat voor te lezen wat daar staat? Nee? Oké, nou dankjewel in elk geval voor je antwoord. Iemand anders van de kinderen die dat denkt, dat kan ik, dat wil ik wel. Ja, kom maar naar voren.
En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit is de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt rijker en ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij de Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u van u lijden zult. Zie, de duivel zal sommige van u in de gevangenis werpen, omdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.
Nou, dat heb je geweldig goed gedaan. Dankjewel. Dat is heel knap, zonder de tekst van tevoren te zien. Bedankt. De Heer Jezus die stuurt dus brieven aan gemeenten. En dat doet hij om te bemoedigen, want het is net zo mooi aangegeven, Jezus is koning. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen ook vindt dat je die koning moet dienen. En daar gaan we ook over zingen in het kinderlied dat de Heer Jezus tegen ons zegt, hou toch maar vol om op mij te blijven vertrouwen.
Thank you.
De brief die we hebben gelezen is ook meteen de tekst voor de verkondiging. Jezus zegt, de schrijver van de engel van de gemeente Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het ergste dat deze gemeente hier, Zuidoverkerk, zou kunnen overkomen? Stel, we hebben samen een gemeenteavond. We krijgen 2 opdrachten. De eerste opdracht is dat we samen onze grootste angst of angsten onder woorden moeten brengen. Waar zijn we het meest bezorgd over als het gaat om ons gemeente zijn? Waar zijn we het meest bang voor? En als we dan onze grootste angst ontdekt hebben, dan krijgen we de 2e opdracht. We krijgen als gemeente de unieke mogelijkheid aangeboden om contact te leggen met een christen in Noord-Korea. Iemand ziet een kans om een brief van ons dat land binnen te smokkelen. En wij mogen op die gemeenteavond samen een brief schrijven. Die brief. Er wordt ons gevraagd in die brief te vertellen over onze grootste angst en hoe wij daarmee omgaan. En we schrijven allemaal een stuk van die brief. Waar gaat jouw deel van de brief over? Het thema voor deze morgen is: de levende Jezus bezoekt de gemeente en hij zegt: wees niet bang, wees trouw. De levende Jezus bezoekt de gemeente en zegt: wees niet bang, wees trouw. De gemeenteleden van de christelijke gemeente te Smyrna hebben zeker genoeg aanleiding om bang te zijn. Aan hen is deze 2e brief van Jezus in de eerste plaats gericht. Wie zijn zij? Ze zijn leden van de Christusgemeente in een stad in het huidige Turkije. Tegenwoordig heet de stad Izmir. En deze stad ligt niet ver van Efeze, de stad waar de eerste brief aan gericht is. We hebben deze brief overgeslagen toen we met die brief bezig gingen aan Pergamon. Maar net als Efeze is Smyrna in die tijd een belangrijke havenstad en een handelsplaats. Er wonen mensen dus met allerlei verschillende achtergronden. En onder die inwoners bevindt zich ook een groep Joden. Een deel van die groep Joden heeft Jezus aangenomen als de Messias, de gezalfde, de Messias van Israël, de beloofde koning en redder. En samen met gelovigen uit de volken vormen deze Joden de christelijke gemeente in Smyrna. Het is bij het lezen van deze brief goed om te beseffen dat in die eerste tijd het christendom als een Joodse sekte gezien wordt. Zo kijken ook de Romeinse machthebbers er in eerste instantie naar. En dat tot grote ergernis van de overige Joden. En zij doen er dan ook van alles aan, die andere Joden, om duidelijk te maken dat zij afstand nemen van die volgelingen van Jezus. En ze grijpen verschillende mogelijkheden aan om de gemeente van Christus te bestrijden. En mogelijkheden zijn er genoeg. Als je kwaad wil, heb je heel wat gereedschappen om een groep mensen zwart te maken. Juist als het mensen zijn die je iets beter kent. Mensen waar je in het verleden mee opgetrokken hebt. En dat maakt het ook nog veel overtuigender voor de mensen die je lasterpraat horen. Want jij zult het wel weten. Jij kent die mensen immers. En tot op de dag van vandaag is die methode erg succesvol. Toen ik predikant werd in een stadje, toen ontstond daar net in die tijd een nieuwe groep. Een gemeente werd gesticht. En binnen de kortste tijd deden de wildste verhalen erom. En vroeg je even door, dan kreeg je dingen te horen als... Ik ben er niet bij geweest, maar ik ken iemand en die heeft een broer en die hoort bij die club. En daar heb ik het van en hij heeft het gezien bij zijn broer, dus het is echt zo. Nou, dan klinkt het voor heel wat mensen heel overtuigend. En je kunt je dus wel voorstellen dat de Joden van Smyrna voor de Romeinen en anderen heel overtuigend klinken. Als zij kwaad spreken over de Joodse christenen. Dat zijn immers hun oude geloofsgenoten. En wat het ook nog altijd goed doet, is als je het in je verhalen tot minder nauw neemt met de klok en de klepel. En zo is bekend dat over de eerste christenen het gerucht verspreid werd dat ze bloed dronken. De herkomst van dat gerucht laat zich raden. Iemand heeft een keer iets opgevangen over het avondmaal en over bloed van Jezus drinken. En daar in zijn verhaal een eigen draai aan gegeven. En twee straten verderop klinkt het dan. Alsof christenen kinderen slachten om het bloed te drinken. Ja, bij zo'n bericht gaan gezonde mensen geen positieve gevoelens krijgen. En als je dan hoort dat je schoenmaker of je bakker bij die gevaarlijke secte hoort, dan zou je wel raar zijn als je daar nog heen gaat. En je wilt ze ook niet in je eigen winkel hebben en ook niet in je eigen huis. Weg ermee. En zo kun je dus door lastenpraat aan de kant gezet worden. En de christenen van Smyrna ondervinden de grote gevolgen daarvan. En het brengt hen tot onder de armoedegrens. En leidt tot grote dagelijkse ellende. En je zou er bang van worden. En in die situatie valt er een brief van Jezus bij hen op de deurmat. En hij schrijft: wees niet bang. Wees niet bang, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Oké. Mooi, dus dan zou je zeggen, dan gaat het uiteindelijk nog wel meevallen. Of niet? Even verder lezen. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult de verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. Maar dat is niet best. Wees niet bang voor wat je lijden zult. Het wordt nog erg zwaar en sommigen van jullie worden gedood. Nou, dat is wat. Het is iets overigens wat voor christenen in Noord-Korea wel erg herkenbaar zal zijn. Vrezen voor je leven. En het zou echt makkelijk zijn om nu tegen elkaar te zeggen, waar maken we ons eigenlijk druk om? Waar zijn wij bang voor? Dat stelt niets voor. Kijk maar eens naar christenen in Noord-Korea. Kijk eens naar die christenen in Smyrna. En dat zou ik kunnen zeggen. Maar daar gaat het niet om in deze brief. En we hoeven het ook niet op een weegschaal te leggen. Om te wegen of Smyrna meer recht heeft op angst dan Dordrecht. Velen zullen dan al snel zeggen, Smyrna wint. En vervolgens lopen we straks de kerk uit en zeggen we nog even tegen elkaar, jongen, nou, wat zullen ze het in Smyrna moeilijk hebben gehad. En dan gaan we over tot de orde van de dag. En dan missen we toch wel de clue van deze brief. Het gaat vanmorgen niet om een vergelijking met Smyrna, maar om wat Jezus ons en hen te zeggen heeft. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten, is dat een meervoud, zegt, vers 11. En wat zegt de Geest van Christus? Wees niet bevreesd, wees niet bang. Kent Jezus de zorgen dan niet? Weet hij niet wat er gaande is en hoe moeilijk en hoe angstaanjagend dat is? Kent hij de situatie eigenlijk wel? Nou, zeker wel. Vers 9, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. Jezus heeft het ervaren tijdens zijn rondgang in de gemeente. Hij weet wat er gebeurt. Sterker nog, we hoorden net al dat hij ook weet dat het nog erger gaat worden voor de gemeente. Jezus doorgrondt en hij kent zijn gemeente, ook deze in Dordrecht. Hij kent ons persoonlijke leven en hij onderschat niet wat u, jij en ik doormaken. En toch landt ook deze brief vanmorgen bij ons en zegt hij, wees niet bevreesd. Wees niet bang. Waarom zegt hij dat? Neem nog eens je angst in gedachten. Jezus zegt, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Wat u nog moet doorstaan. Wat doet dat met je? Wat doet het met je om die woorden uit zijn mond te horen? Is dat bemoedigend of niet? Is dat liefdevol of niet? Of je deze woorden van Jezus als bemoedigend en liefdevol ervaart, zegt vooral iets over onze relatie met hem. De Amerikaanse dominee en schrijver John Ortberg vertelt in een van zijn boeken over een ballonvaart die hij een keer samen met zijn vrouw maakte. En toen die luchtballon nog maar net opgestegen was, begonnen ze allebei toch wel wat onzeker te worden. Wat nerveus. En hij had bedacht, nou weet je wat, als ik nou mijn angst kwijt wil, dan is het misschien wijs om eens even een gesprek aan te gaan met de ballonvaarder, met de bestuurder. En hij beschrijft vervolgens wat er gebeurt. Ik vroeg hem wat hij voor werk deed en hoe hij erbij gekomen was om luchtballonnen te besturen. Ik hoopte dat hij al eerder veel eisend verantwoordelijk werk had verricht, dat hij eigenlijk neurochirurg was of een voormalig astronaut met heimwee naar het vliegen. Ik wist dat we in de problemen zaten zodra hij zijn mond opendeed. Man, het zit eigenlijk zo. Hij wilde niet eens een baan, hij surfde eigenlijk vooral. Hij zei dat hij met luchtballonnen was gaan vliegen als gevolg van een ongeluk. Dat hij met een dronken kop in zijn pick-up was gestart en een beetje rondgereden had. Maar dat hij toen de pick-up in de prak had gereden waarbij zijn broer ernstig gewond was geraakt. Zijn broer kon nog steeds niet gewoon lopen en dus vond hij het leuk om naar luchtballonnen te kijken, dan had hij wat te doen. Trouwens, voegt hij toe, als het straks tijdens het landen allemaal niet helemaal soepel gaat, hoef je daar niet van te schrikken. Ik heb nog nooit eerder met deze ballon gevlogen, dus ik weet niet precies hoe hij reageert tijdens het dalen. Als het allemaal niet helemaal soepel gaat, dan hoef je daar niet van te schrikken. Kortom, wees niet bang. Nou, ik ga het niet het hele boek voorlezen, maar dat waren ze wel. Nu ze de bestuurder van de ballon beter hadden leren kennen, was de angst alleen maar groter geworden. Wees niet bang, wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Het maakt wel uit wie dat zegt en of je diegene vertrouwt. En wie zegt het? Wie zegt het hier? Vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste, die dood is geweest en weer levend is geworden. Gemeente, richt de blik niet op Smyrna, maar op hem die dood is geweest en weer levend is geworden. Dat moeten de gemeenteleden van Smyrna immers ook doen. Blijf gericht op hem. En wees trouw. Dat brengt ons bij dat tweede wat Jezus zegt. Wees niet bang, wees trouw. Alleen als je met Jezus verbonden bent, je blik op hem gericht hebt, trouw aan hem, kun je een andere kijk op de situatie krijgen. Ik heb een vel meegenomen. Ja, en wat zie je? Een zwarte stip, of anders wil zeggen een wit vel met een zwarte stip. En dat is een manier waarop verschillende mensen naar de wereld kijken. De wereld is mooi en ze hebben hoge verwachtingen van het leven in deze wereld. Zo hoort het eruit te zien en zo ziet het er volgens hen uit. Maar dan ineens komen ze iets tegen in hun leven en zeggen, hé, wat is dat? Een vlek, een zwarte stip. Hoe kan dat nou? Dat zou toch niet zo moeten zijn en dat moet toch weg? En dan nog één. En later in het leven nog één. Waarom? In mijn leven? En op een gegeven moment komen er zoveel zwarte stippen dat ze gefrustreerd van raken en elke keer valt het weer tegen. En je zou er hopeloos van worden. En ik heb hier nog één. Een zwart vel. Een zwart vel. Eén witte stip. Dat is een andere kijk op de wereld. De wereld is duisternis. En in die duisternis breekt één lichtpunt door. Klinkt dat bekend? Licht in de duisternis. En als je erop let, dan kun je er steeds weer over verheugen als er in al die duisternis dat lichtpunt doorbreekt. Helemaal als je beseft dat dat lichtpunt nog maar het begin is en het beloofd is dat het straks helemaal licht zal zijn. Geliefde broeder, geliefde zuster, als de duisternis op u valt, bid dan dat je met zijn ogen mag kijken. Want wat zien we als we met onze ogen kijken naar de gemeente in Smyrna? Dan zien we armoede, dan zien we ellende. En wat ziet hij? U bent echter rijk. Daar zouden wij toch niet opgekomen zijn? En hij kan het weten. De apostel Jacobus schrijft in hoofdstuk 2 vers 5. Luister mijn geliefde broeders en zusters. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? In aardse rijkdom zit een groot gevaar. Dat gevaar is dat je gaat richten op wat je bezit en dat je bang bent om het kwijt te raken. Maar ook in armoede zit een gevaar. Dat gevaar is dat je gaat richten op wat je niet bezit. Bang om het nooit te zullen hebben. En in beide gevallen klinkt de oproep, wees trouw. Richt je op wat je bezit in Christus en wees rijk in God. En Jezus wil ons daarvoor de ogen openen. Kijkend naar de gemeente van Smyrna zien we de schade die aangericht wordt door lastenpraat. We zien vervolging, gevangenissen, doodvonnissen. We zien een gemeente die ten onder lijkt te gaan. Het lijkt een verloren strijd. En Jezus zegt, nee, tuin nou niet in die verzoeking dat te denken. Dit alles is van beperkte duur. Hoe lang die 10 dagen ook mogen zijn, ze houden op. Aan het eind wacht niet de ondergang, niet de dood. Het is geen verloren strijd. Aan het eind wacht een krans, overwinning, leven. Nogmaals, Jezus onderschat de situatie niet. Hij kent de situatie door en door. Sterker nog, hij kent de in- en de uitgang van ons graf. Hij is zelf dood geweest, maar hij leeft. Laten we Matteüs 10 opzoeken. Matteüs 10 en dan vanaf vers 28. Lees Matteüs 10 vers 28, waar Jezus zegt, en wees niet bevreesd, wees niet bang, voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel lichaam als ziel te gronden kan richten in de hel. Gemeente van Christus in Dordrecht. Het grootste gevaar voor de gemeente te Smyrna en voor ons is de tweede dood. Het ergste wat ons kan overkomen is Christus verliezen. En als mens gescheiden te zijn van de levende God. En gemeente, daarom wees trouw en laat Christus nooit los. Eén inwoner van Smyrna heeft op een hele bijzondere wijze de geschiedenisboeken gehaald. Hij is nog in zijn jonge jaren als deze brief van Jezus op de deurmat valt van de gemeente. En dat de brief op hem indruk heeft gemaakt, dat blijkt vele jaren later als hij op hele oude leeftijd gekomen is. En zijn naam is Polycarpus. Er wordt gezegd dat hij een leerling is geweest van de apostel Johannes. Op 86-jarige leeftijd wordt hij door de Romeinen gevangen genomen. En hij wordt naar het stadion in Smyrna gebracht. De beschuldiging luidt dat Polycarpus weigert de keizer van Rome te aanbidden. En er wordt een proces gevoerd en de Romeinse gouverneur die leidt het proces. Het is belangrijk om te weten dat de Romeinen de christenen als atheïsten beschouwden. Waarom? Christenen die eerden niet de keizer en die eerden ook niet hun Romeinse goden. Dus de Romeinen zeiden, die christenen dat zijn atheïsten. En de Romeinse gouverneur die ziet die oude Polycarpus en die heeft het met hem te doen. Hij is al zo oud en als hij nou gewoon zijn geloof verloochent, dan hoeft hij niet te sterven. De gouverneur die zegt tegen hem, zweer bij het geluk van de keizer, kom tot inkeer en zeg, weg met de atheïsten. Met atheïsten bedoelde de gouverneur dus de christenen. Maar Polycarpus die kijkt met een ernstig gezicht naar alle mensen die zich in dat stadion hebben verzameld. Steekt zijn hand naar hen uit. Zucht diep. En roept terwijl hij naar de hemel kijkt. Weg met de atheïsten. En vervolgens geeft de gouverneur hem nog één kans. Als hij de keizer als heer erkent en Christus vervloekt, dan wordt hij vrijgelaten. En daarop antwoordt Polycarpus. 86 jaar ben ik zijn dienaar en hij heeft mij geen kwaad gedaan. Hoe kan ik mijn koning lasteren die mij heeft gered? De gouverneur die dreigt hem voor de wilde dieren te gooien, maar Polycarpus is niet onder de indruk. Als hij vervolgens met de brandstapel dreigt, zegt Polycarpus, u dreigt met vuur dat slechts 1 uur brandt en dan weer uitdooft. Want u hebt geen weet van het toekomstige oordeel en het vuur van de eeuwige straf die de goddeloze te wachten staat. Doe met mij wat u wilt. En zo sterft Polycarpus, de bisschop van Smyrna, in vertrouwen op zijn levende heer op de brandstapel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wees niet bang voor wat u lijden zult. Wees trouw aan uw levende heiland tot in de dood. Misschien krijgen we ooit de gelegenheid om samen een brief te schrijven aan een broeder of zuster in Noord-Korea. Waarin we vertellen hoe wij als gemeente omgaan met onze angsten. Laten we dan alvast beginnen met bidden. Dat Gods geest zo in de gemeente werkt, dat we dan kunnen vertellen over onze trouw aan hem die dood was en weer levend geworden is. Dat we kunnen vertellen wat we zien als we vervolgens door zijn ogen mogen kijken. Dat we kunnen vertellen over de overwinning die zeker is. Over het licht dat doorgebroken is in ons leven. Over het leven, over de grote trouw aan hem die zegt, Ik zal u de kroon van het leven geven. Want geprezen zij hij. Halleluja. Amen. Laten we tot onze hemelse Vader gaan in gebed. Laten we bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. Zo samen bidden het gebed dat onze heiland ons geleerd heeft te bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen van Psalm 42, de versen 3 en 5. mogen de zegen ontvangen van de levende Heer. En in antwoord daarop zingen we hoop in leven en in dood. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.